3LO, PA 0 Delta Lima Oscar voor het Nederlandstalig amateursatelliet net. Papa Alpha 0 Delta Lima Oscar luistert.
En goedenavond, P1RX.
Hey, Bertus en Frans, en er zat nog iemand onder Bertus. Wie was dat? Oh, niemand verder? KEH en RXC, wie nog meer? Oké, Rob, ITR, Portable, wie nog meer? Nee, toch verder even niemand. Goed, even kijken naar Bertus dan, KEH deelop. Aha, oké. Prima, deluxe, even naar Frans dan, RXC deelop.
Ja, goedenavond allemaal, goedenavond Nico. het is waanzinnig druk geweest weer. Ik wil niet zeggen dat ik helemaal niks gedaan heb. Mijn schoteltje is af, ik heb er een LMB ingehangen, een nieuw metertje gehaald en gesloopt om de pieper eruit te halen. En hij doet het. Ik ben er niet overtuigd van de kwaliteit, maar hij doet het wel. Dus dat daar aan toe. Dus ik heb wel de zon kunnen schieten. Voor de rest heb ik eigenlijk niet veel gemeten. Ik heb vandaag wel wat NASA-TV aangehad, maar ja, dat zijn oude herhalingen. Moet allemaal nog gebeuren. Dus in die zin weinig nieuws. Ik ga lekker meeluisteren, Nico. P0 DLO, satellietnet, P1 RXG.
Okidoki, prima. Oké, dan even kijken waarop uithangt en wat hij te melden heeft. ITR Portabel DLO. Ja, oké. Ja, je bent hier op keihard. Je zit gewoon thuis, neem ik aan. Oké, prima. Ja, een beetje een fluittoon erbij. Ik neem aan dat het zo'n subtoon moet zijn of zo. Maar goed, oké. Even kijken of er nog andere stations zijn. PNL DLO. Nee, blijkbaar niet. Oké, dan gaan we meteen eens even kijken naar het nieuws van deze week. Dat is PNL DLO. PNL Delta Limons Karreveld over. Om te beginnen, ARIS, het amateur radio gebeuren in het Space Station, dat heeft een verjaardag te vieren. Nu 10 jaar oud, op 21 december 2000 is het begonnen. Met astronaut Bill Shepard, die zijn eerste ARIS-verbinding maakte vanuit het Space Station met een school in Amerika, in Illinois. En ja, dat begon toen met 4 enthousiaste studenten, leerlingen, die verbinding mochten maken met Space Station. Dat was de allereerste. En sindsdien is het natuurlijk flinke drukte geworden. Inmiddels zijn er 565 succesvolle verbindingen gemaakt in 40 landen met het Space Station. Met in totaal natuurlijk vele duizenden scholieren en studenten en zo. En ja, de bedoeling is natuurlijk om die allemaal te stimuleren om ook een beetje iets met ruimtevaart te gaan doen. Of op zijn minst beta-studies te gaan volgen, want dat is een beetje ook het idee. Dus scholieren enthousiast maken voor deze tak van sport, zullen we zeggen. En ja, het is anderzijds ook leuk voor de astronauten, die blijken er ook best, althans voor een deel, veel plezier aan te beleven. En ook buiten de formele zaken om ook eens een keer een gezellig babbel te kunnen maken met iemand op de aarde en zo. Maar ook de educatieve programma's te zien die astronauten ook best zitten. En op die manier wat te kunnen bijdragen. Ja, ARIS is dus een behoorlijk grote club met eigenlijk alleen maar vrijwilligers over de hele wereld verspreid in alle mogelijke landen. In Europa en in Japan, Rusland, Canada en de VS natuurlijk. En die werken allemaal samen om alles goed te plannen en te coördineren en dan te zorgen dat die verbindingen goed opgezet worden elke keer. De meeste verbindingen lopen ook meteen altijd goed. Een enkele keer gaat het toch mis, dat er bij met name het grondstation dan een probleem is. Maar meestal wordt dat voldoende goed voorbereid, omdat het ook gewoon gebeurt in samenwerking met centamateurs, die dan bijdragen leveren om die school de zaken op te zetten. Dus ja, wordt gezien als een groot succes, ook bij de NASA en zo. Dus die vinden het prima om daar aan mee te werken en die zullen dat ook wel blijven doen. Goed, ander verhaal. SpaceX, de commerciële ruimtevaartorganisatie die begonnen is met raketlanceringen en binnenkort ook satellieten en zo willen gaan lanceren. Nou, die hebben de eerste demonstratievlucht van de Falcon 9 eindelijk kunnen uitvoeren afgelopen week. Woensdag de 8e is het eindelijk gelukt na weer een aantal keer uitstel. Er waren er weer wat technische probleempjes en zo met bijvoorbeeld een scheurtje en de uitlaatpijp van de tweede trapmotor en zo. Maar goed, al dat soort dingen hebben ze allemaal weer weten op te lossen. En uiteindelijk is het dan toch gelukt die lancering uit te voeren. En dat is een groot succes geworden. Eigenlijk een vlekkeloze vlucht. Daarbij is het Dragon ruimtevaartuig gelanceerd. Dat was ook de allereerste keer dat die in de ruimte kwam. En ja, een grote module die een beetje lijkt op een soort grote Apollo capsule. Of ja, hij lijkt ook veel op de Orion die de NASA aan het ontwikkelen is. Of was misschien, ik weet niet of het nog steeds doorgaat, maar goed. SpaceX heeft hem al klaar en die hebben hem gelanceerd en die hebben een aantal omlopen rond de aarde gemaakt met dat ding. En daarbij allerlei testen uitgevoerd, gemanoeuvreerd en alles en dat bleek ook allemaal prima te werken. En na 3,5 uur hebben ze hem weer naar beneden laten komen en de mooie landing laten maken in de Stille Oceaan voor de kust van het zuiden van Californië. Binnen een aantal honderden kilometers van de gewenste plek. Dus ook dat is helemaal vlekkeloos verlopen. En die is ook weer opgepikt inmiddels. Dus daarmee is de eerste demonstratievlucht al aardig gelukt. Dan komen er nog enkele. Waarbij ze nog meer van dit soort experimenten gaan doen. Om te laten zien dat het toch echt goed functioneert. En als het dan goed gaat, dan gaan ze misschien al in de loop van volgend jaar de eerste vluchten naar het Space Station uitvoeren. Om daar vracht naartoe te brengen en dat soort zaken. Dus ja, het begint heel snel te gaan. En misschien kunnen ze op den duur zelfs al astronauten gaan lanceren naar het Space Station bijvoorbeeld. Maar dat zal nog wel even duren. Nou is het leuke dat bij die Falcon 9 lancering ook nog eventjes een viertal CubeSats uitgezet zijn in de ruimte. Dat was eigenlijk van tevoren niet zo bekend dat er plannen voor waren. Althans, naar buiten is daar niet veel van bekend gemaakt, maar toch even is dat tussendoor gebeurd. Het was natuurlijk ook weer een beetje geheimzinnig, omdat het grotendeels over alweer militaire CubeSats gaat. Want die beginnen er echt ook helemaal de smaak te pakken te krijgen, om met dit soort satellieten te gaan experimenteren. Maar er zat ook een CubeSat bij van een universiteit weer, hè, de Universiteit van Zuid-Californië. De CARUS, als ik het goed uitspreek, C-A-E-R-U-S. En dat is een enkelvoudige CubeSat die vastzit aan een dubbelvoudige, of een dubbele. Dus in totaal een drievoudige CubeSat, zeg maar hetzelfde formaat als Delphi C3. Hè. En die dubbele CubeSat heette dan Mayflower. Dat was weer eigenlijk een soort militair ontwikkelsatelliet, technologietest en zo. Maar die Californische universiteitssatelliet, die is ook door studenten weer gebouwd en zo op een universiteit. En die moet dus echt wat experimenten uit gaan voeren. En die zit natuurlijk weer in de 70 centimeter met zijn downlink. Call sign is Kilo Juliet 6 Foxtrot India X-ray. En hij zit op 437-600. En daar zit hij dan met een bakensignaal van 900 milliwatt, dus ook weer AFSK 1200 baud telemetrie uit. Hierbij is het natuurlijk weer, omdat het gecombineerd is met militaire objecten en zo, allemaal een beetje geheimzinnig. De Kepler-baanparameters die worden net als bij de eerder gelanceerde kleine satellieten niet gepubliceerd langs de normale kanalen. Dus die kun je weer alleen maar krijgen op de website van de betrokken satelliet in Californië. Maar goed, daaruit blijkt dat die baan dus vrij laag is. Het gaat maar om een baan op nauwelijks 300 kilometer hoogte, baan helling 34,5 graden. En dat betekent dat hij zo goed als buiten ons bereik blijft. Alleen op één passage per dag met veel moeite komt hij net hoogstens 1 graad boven de horizon hier. Dus we hebben er niet echt veel aan. En bovendien, omdat hij in zo'n lage baan zit, gaat hij weer vrij snel zakken. En zal hij over een aantal maanden alweer verbranden in de atmosfeer. Dus het is maar een korte termijn projectje, maar toch. De studenten die willen onder andere de satelliet gaan trekken en ook dezelfde baanparameters willen of kunnen gaan bepalen met behulp van Doppler-shift-metingen, de klassieke methode. Dus door de bakensignaal te monitoren en dan de Doppler-curve te bepalen en daaruit de baangegevens te berekenen. Dat is natuurlijk mogelijk, alleen is wat minder nauwkeurig, maar in principe kan het wel. Maar goed, dan moeten ze wel wat meer meetgegevens hebben van bijvoorbeeld wat de exacte frequentie is waar die dan ook uitzendt, want anders heb je er niet zoveel aan. Maar daar hopen ze dan ook de hulp van amateurs bij te krijgen. O, überhaupt als amateurs dus Telebe 3 weten op te pikken van die satelliet, dan wordt men uitgenodigd die op te sturen naar de universiteit in Californië. Dan kunnen ze daar verder mee spelen. Hij is dus al een aantal keer ontvangen door amateurs, hebben telemetrie opgepikt, hoewel ook na de eerste dagen een hoop mensen hem kwijt waren. Toen of hij zond niet meer of de baanparameters bleken helemaal niet meer te kloppen of wat dan ook. Dus dat is een beetje geheimzinnig, maar oké. Okay. In principe zou hij het moeten doen. Dus weer een CubeSat bij op 70 centimeter. Geheel onverwacht, maar toch. Verder, Oscar 51, die zit nu nog mooi continu in de zon en kan dus volop gebruikt worden. Maar dat duurt niet lang meer, want aan het eind van deze maand dan komt hij weer in een situatie dat hij elke omloop weer in de schaduw van de aarde komt. En dat wordt steeds langer, die periode. En dan moeten ze hem dus weer even heel voorzichtig gaan behandelen. Moeten ze hem vaker uitschakelen en met beperkt vermogen laten werken enzovoort. Maar voorlopig kan het nog even. Er is een gebruiksschema voor december bekendgemaakt voor Oscar 51. En vanaf vandaag staat hij in mode VU. Zowel spraak FM relais als ook 9600 baud packet bulletin board aan boord. Dus 2 meter naar 70 centimeter. En dan vanaf de 17e dan gaat hij mode V en S naar U, oftewel 2 meter en S-band uplink en weer de downlink op 70. Dus voorlopig nog goed te gebruiken, maar op de duur zal het helaas weer wat moeten worden beperkt. In Engeland wordt dus volop gewerkt aan de FunCube van Amstrad UK en dat wordt echt zo'n educatief project, specifiek eigenlijk voor scholen bedoeld, om de leerlingen de kans te geven telemetrie op te pikken en daar van alles mee te gaan doen. En ze willen dat ook zoveel mogelijk opengooien. Daarom ook alle documenten rond het ontwikkelen en bouwen van die satelliet staan gewoon openbaar op de site van FunCube op internet. En ook foto's, filmpjes, het hele gebeuren, alles publiceren ze. En ze gaan ook volop samenwerken met de UK Space Agency, de ruimtevaartorganisatie van de Verenigd Koninkrijk, om te helpen bij de bouw van de U-Cube 1. Want die ruimtevaartorganisatie wil dus ook een CubeSat gaan bouwen, de eerste Engelse CubeSat van de overheid, zeg maar, die over een jaar gelanceerd moet worden. En ja, die willen volop gebruik gaan maken van de materialen die ook in FunCube zitten. Zoals een aantal van de boards die daarin zitten en dat soort zaken. Dus op die manier kan daar mooi samengewerkt worden. Amstrad UK vindt dat natuurlijk geweldig. Dan hebben ze nog meer mogelijkheden om publiciteit te krijgen voor hun activiteiten. En ook educatief de zaken nog breder uit te rollen. Dan krijg je nog meer mogelijkheden om ruimtevaartactieve te stimuleren op scholen, bij studenten enzovoort. Dus dat wordt een fraai project en samenwerking en zo. Goed, zoals vorige week al bekendgemaakt, de Japanse Akatsuki, oftewel Planet C, ruimtevaartuig, dat in mei was gelanceerd, is vorige week bij Venus aangekomen. En Akatsuki moest toen in een baan om Venus gaan komen, om daar dan wetenschappelijk onderzoek te gaan doen gedurende een aantal jaren. In samenwerking overigens met de Venus Express van de ESA, die daar al een tijdje rondcirkelt. En die zouden volop gaan samenwerken, die twee. Maar nou is er iets misgegaan. De Akatsuki ruimtevaartuig is niet in de baan om Venus terechtgekomen, zoals gepland. Het blijkt nu uit de telemetrie dat de motor die dus de sonde moest afremmen, zodat hij dan in een baan ging komen. Die motor die heeft wel gewerkt, maar het ging niet helemaal goed. Het bleek dat de brandstofdruk heel snel terugliep. Naarmate die motor langer brandde. En daardoor kwam er veel te weinig stuwkracht. En de motor die deed het heel snel niet of nauwelijks meer. En daardoor is er veel te weinig snelheidsverandering gerealiseerd. En is hij dus helemaal niet in de baan om Venus terechtgekomen. Hij heeft al een bocht gemaakt, een beetje om Venus heen, maar hij is verder doorgevlogen. Hij zit nu in een baan om de zon. Over 6 jaar komt hij wel weer in de buurt van Venus. Maar waarschijnlijk kunnen ze dan toch niks. Ze dachten aanvankelijk nog van, misschien kunnen we tegen die tijd een nieuwe poging doen om hem in de baan om Venus te krijgen. Maar het lijkt er nu op dat dat ook niet haalbaar gaat worden. Omdat dus die brandstof het gewoon niet doet, zeg maar. Die wil niet naar de motor toe. Dus ja, wat ze normaal doen in zo'n situatie is altijd met helium de brandstof op druk brengen. Met een helium tankje. Zodat die brandstof toch volle kracht richting de motor wordt geduwd, zeg maar. Maar die helium die heeft het blijkbaar niet of nauwelijks gedaan. Dus waarschijnlijk zit er ergens een lek of zo. Of heeft een klep niet goed gewerkt of wat dan ook. Maar die helium die heeft niet geholpen om die brandstof op druk te houden. Dit probleem hebben ze al eerder een keer gehad in Japan. Met een eerdere sonde. Die soortgelijke problemen had. Dus blijkbaar hebben ze toch een probleem met het goed bouwen van zo'n heliumsysteem. Of iets dergelijks. Beetje jammer. Door bij een volgende lancering eens even goed naar kijken, zou je denken. Maar ja, daardoor is het toch wel een beetje mis. En de sonde doet het op zich wel. Maar ja, hij staat nou in een soort safe mode. Ze kunnen dus wel wat beperkte telemetrie ontvangen. Dat zullen ze wel weer kunnen herstellen. En volledige telemetrie. Maar ja, daar heb je niks aan, want hij zit helemaal niet bij Venus meer. Het schiet dus niet op. Helaas. Maar goed, samen met Akatsuki is natuurlijk ook Unitec 1... gelanceerd. De eerste amateur ruimtetuig wat diep de ruimte inging. En die ging dus ook richting Venus. Die had dan weliswaar niet het plan om bij Venus in een baan te komen, maar die zou gewoon doorvliegen. Nou, dat doet hij dus ook nu, hè? Net als Akatsuki. Maar we hebben er dus helemaal niks aan gehad, want Unitec 1 die was al kort na de lancering defect. Die moest op 5,8 gigahertz allemaal leuke signalen uit gaan zenden die we dan nu vanuit de omgeving van Venus hadden moeten ontvangen. Maar ja, helaas. Die heeft dus pakweg maar 1 dag na de lancering nog gewerkt en toen was het afgelopen. Dus dat project is dus ook verloren gegaan, zullen we denken. Maar goed, helaas. Andere nieuwtjes. Ja, de IAA-conferentie al een paar keer over gehad. Hè. Universiteit Satellieten Missies en CubeSat Missies conferentie die in januari wordt gehouden en waar studenten volop aan mee gaan doen. Nou, daar kun je nog net verhalen voor opsturen, maar dan moet je wel snel zijn. Want op 18 december is de deadline, zeg maar. Ja, dan zijn er nog allerlei symposia en conferenties te verwachten. Eerder al vermeld de conferentie in Zuid-Afrika, SA AMSAT Space Symposium in maart. En dan komen er nog een paar VHF-conferenties in de VS, eentje in het Zuidoosten. In Huntsville, Alabama, later ook eentje in Texas. Nou ja, dat is allemaal buiten ons bereik. Maar goed, als je daar naartoe wil, kun je dus ook aanmelden en ook verhalen opsturen. Even kijken, deze dingen hebben we allemaal gehad. Ja, Henk Beatrice Roo die heeft wat filmpjes op YouTube gezet over de ontvangst van die nieuwe satellieten, zoals Ooreos, die onlangs dus gelanceerd was. En hij heeft ook audio-opnamen op zijn eigen site gezet van die satelliet en van Fast Track. Juri, UT1FG Maritiem Mobiel, al eerder vermeld, hè? Die is dus nu onderweg van Argentinië. Eerst van Brazilië via Argentinië langs de zuidpunt van Zuid-Amerika naar Chili. En is daar volop actief via amateursatellieten. En later gaat hij dus verder weer naar het noorden via het Panama-kanaal. Komt hij weer terug onze kant op en dan kunnen wij hem weer werken als hij hier binnen het bereik komt over de Atlantische Oceaan. NanoSail D, of D2 eigenlijk al, de tweede poging om een NanoSail nanosatelliet, dus een CubeSat, te lanceren met een groot zeil. Ja, die is dus een aantal weken nog binnen FastSat geweest. Hè. Die zou vanuit die satelliet gelanceerd moeten worden. Dat ging dan eindelijk gebeuren afgelopen maandag, de 6e. Maar wat blijkt? er is een probleempje. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat de status nu exact is. Maar de satelliet die werd dus, als het goed is, op het juiste moment vanuit Fastsat naar buiten geduwd met een veer. En toen had hij dus in moeten schakelen en hadden we dus allemaal de telemetrie moeten gaan ontvangen op 437-72. Maar er is niks te horen, er is niks te ontvangen. De telemetrie vanuit Fastsat die geeft wel aan dat het gelukt zou moeten zijn. Maar misschien is het toch niet gelukt. Misschien zit hij nog half in die satelliet of zit hij ijs klem of wat dan ook. Of hij is wel gelanceerd, maar hij schakelt niet in. Eén van de twee. Het is ook nog niet duidelijk of satelliettrekradars en zo, of die satelliet al als een los object hebben waargenomen. Dus daar horen we niks van. Maar het is allemaal heel vaag. Maar in elk geval wordt niks ontvangen van die satelliet. Dus ook het zeil zal niet uitgeklapt zijn. Want als dat gebeurd zou zijn, dan was hij natuurlijk al lang waargenomen. Maar dat is een beetje geheimzinnig. Veel amateurs blijven nog wel proberen de telemetrie-signalen op te pikken. 437, 72. Elke 5 seconden een burst van een halve seconde. Maar er is momenteel nog steeds niks bekend van hoe het nou precies zit. Ja, jammer. Dus dat lijkt dan weer een mislukt zonnezeilproject. Als ik me zo even bedenk in de geschiedenis, zijn er nogal wat van zonnezeilprojecten mislukt. Op alle mogelijke manieren en plaatsen en zo. Het lijkt wel of er een vloek op rust, want er is geloof ik nog nooit een echt compleet zonnezeilproject gelanceerd en uitgezet in de ruimte zonder enig probleem. Het schijnt toch echt heel lastig te zijn om dat nou toevallig voor elkaar te krijgen. Maar goed. Dan even naar het Space Station. Daar is momenteel aan boord weinig bijzonders aan de hand. De mannen zijn volop aan het werk. En wachten op verdere ontwikkelingen. De shuttle is nog uitgesteld. Daar komen we nog op. Maar er is al wel een lancering te verwachten van een nieuwe bemanning. Op de 15e december. En die komt dan aan op de 17e bij het Space Station. En daar zitten weer twee zendamateurs bij. Dat is Catherine Coleman, KC5ZTH. En de Europese ESA-astronaut Paolo Nespoli, IZ0JPA. Dus komen er in elk geval weer wat zendamateurs bij die wat activiteiten kunnen gaan ontplooien. Op dit moment is er geen Amerikaanse zendamateur aan boord. Wel een Amerikaanse astronaut, maar die heeft kennelijk dan geen machtiging. Nou goed, dus er is momenteel ook even geen activiteit met het ARES-station. Wel is ARES ingeschakeld met Packet, maar geen andere spraakverbindingen zijn te verwachten. Dus ook geen ARES-verbindingen met scholen op dit moment. Maar goed, dat gaat dan hopelijk binnenkort weer een beetje veranderen. Maar goed, er komt nog wel de kerstperiode doorheen waar men eigenlijk niet van plan is ARES-verbindingen te gaan maken. Ook omdat dat misschien geen zin heeft, omdat de scholen niet beschikbaar zijn in die periode. Maar goed. Kijken. Wat hebben we nog meer voor zaken? Andere satellieten hebben we gehad. SpaceX hebben we gehad. Ja, er is nog een leuk projectje aan het komen van het van de Naval Academy in de VS, die al eerder satellieten hebben gebouwd en laten lanceren, zoals Oscar 44 en 45 en zo. Die zijn dus allerlei plannen aan het maken voor leuke kleine satellietprojectjes met nieuwe technieken uitproberen. Nu hebben ze weer eentje op het programma staan die over een tijdje gelanceerd gaat worden. Dat is weer een kleine satelliet, een CubeSat. Maar die zal eens moeten gaan werken met een tether, oftewel een hele lange draad die uit moet gaan rollen. Dat zijn van die speciale experimenten die in het verleden ook al eens gedaan zijn met satellieten en met shuttle en zo. Deze die moet dan een draad uit gaan rollen van 1100 meter. Dus dat is een flinke lengte. En in eerste instantie gaat daar op zich nog niks mee gebeuren, elektrisch gezien, volgens het huidige plan. Maar toen dacht Bob WB4APR, die daar werkt, van hey, waarom doen we daar niet meteen een amateur dingen aan vastknopen. En dan hebben we toch een mooie lange antenne van meer dan een kilometer. Daar moeten we toch iets mee kunnen. Nou vraagt hij zich af, wat kunnen we dan precies? Nou ja, het idee om daar dan te gaan zenden met een signaal bijvoorbeeld in de 137 kHz band zou leuk kunnen zijn. Het gaat om echt lage frequenties dan, LF of misschien nog wel lager. Maar bijvoorbeeld 137 kHz zou dan kunnen of een van de banden iets hoger. Maar ja, dan komt natuurlijk het probleem dat dat niet kan omdat er geen toewijzingen zijn aan de amateursatellietdienst. Er zit geen enkele amateursatellietmogelijkheid onder 7 MHz. Dus zenden zal dan niet kunnen. Nou, wat wel zou kunnen, zou een ontvanger meenemen. En de signalen dan bijvoorbeeld op 137 kHz of iets hoger, de 500 kHz band of 160 meter, 1,8 MHz, om die op te gaan pikken. En dan te relayeren naar bijvoorbeeld UHF, om daar op de downlink te laten horen wat er dan ontvangen wordt daarboven. Maar goed, dan komt natuurlijk wel de vraag, kun je überhaupt iets daarboven ontvangen? Want op die lagere frequenties heb je natuurlijk een enorm sterke ionosfeer. De D-laag en de E-laag werken daar heel heftig. Dus waarschijnlijk komen er gewoon niet of nauwelijks radiosignalen door die ionosfeer heen. En dus die satelliet zal niet zo maar veel horen. Het was nog het idee, ja, maar misschien loodrecht naar beneden dat het dan nog wel lukt. Maar het probleem is even dat die draad die dan uitgerold wordt, juist verticaal moet komen hangen. Loodrecht naar beneden of naar boven vanuit die satelliet. Dus dan ontvangt hij juist naar beneden ongeveer niks. Hè? Dus ja, wat dan? Dus er zijn allerlei discussies nu van wat kunnen we er nou voor leuks mee? Ja, dan kun je natuurlijk wel andere signalen gaan proberen te ontvangen, juist van buiten de aarde. Want vanaf de aarde kun je in het VLF of LF spectrum eigenlijk niks ontvangen omdat juist die ionosfeer in de weg zit. Maar als je dan in de ruimte hangt, dan kun je daar juist wel. Dus dan zou je dus signalen uit de verre ruimte, bijvoorbeeld dus radioastronomische signalen, zou ik maar zeggen, kunnen gaan proberen te ontvangen. En dan is de vraag, ja, wat mag je dan verwachten? Wat kun je dan met een simpele ontvanger met een draad eraan van een ruime kilometer? Wat is er dan mogelijk, hè? Maar goed, dat soort discussie gaat nu lopen. En als iemand ideeën heeft, dan hoort men dat graag. Hè. Dan kan dat echt als argument gebruikt worden om inderdaad een ontvanger in die satelliet te bouwen. Die dan gebruik maakt van die draad. Op een zinnige manier. En wie weet. Hè. Maar goed, dat is nog even moeilijk te zeggen op dit moment hoe dat gaat lopen. Oké, dan Oscar 68, die zal in de komende week weer in de FM-mode gaan werken. Dus FM, spraak en packet. Dus dan kan die daar weer gebruikt worden. Dan even kijken, de Zuid-Afrikaanse Oscar 67, Sumbandila, die gaat de komende week voor Centraal-Azië beschikbaar komen. Die was de afgelopen week dus voor Europa beschikbaar, dus dat is nu even weer afgelopen. Wat hebben we dan nog? Ja, de satellieten die eerder zijn gelanceerd, Oreos, die doet het prima. Die is volledig operationeel. Ook RAX. Doet het helemaal. Die willen ze nu voor het eerst ook gaan gebruiken met dat radarexperiment. Dus dat signalen vanaf de grond worden gestuurd die ze dan in de ruimte willen gaan ontvangen. En kijken hoe dat met de ionosfeer allemaal werkt en zo. De fast track satellieten zitten nog met z'n twee aan elkaar vast, maar doen het verder prima. Op de verschillende websites van die satellieten zijn wat meer recente baanparameters te vinden. Die je nergens anders kunt vinden. Dus die zul je echt van die site moeten plukken. En verder is het nog afwachten wat die FastSat-satellieten doen. Die hebben wat problemen met telemetrie-uitzendingen. Af en toe hangt de zaak en af en toe schiet er eentje in de safe-mode en zo. Dus dit is allemaal nog een beetje rommelen. Maar goed, dat zal wel goed gaan komen. Verder met de Space Shuttle. De lancering van de shuttle is niet te verwachten voor 3 februari, want ze willen eerst nog volop gaan experimenteren met die externe brandstoftank, met de isolatiematerialen die steeds problemen geven. Er ontstaan steeds scheuren in, vooral bij montagebeugels in de buurt. En nu hebben ze het plan om dat weer eens goed te gaan testen. En het probleem is, elke keer als die grote tank volgetankt moet worden met vloeibare waterstof en vloeibare zuurstof, ja, dan gaat het mis, want die zijn heel erg koud. Met honderden graden onder nul. En ja, dat geeft dus een flinke krimp van die tank. En als ze dan die brandstof er weer uithalen, dan zet die weer uit. En ja, dat gaat zitten wringen. En daardoor ontstaan er dus van die problemen. Die isolatielaag die daar omheen zit, dat schuimmateriaal, dat gaat dan scheuren. Dan willen ze dat dus goed gaan meten. Dus gaan ze komende week, op z'n vroegste woensdag, zo'n tanktest uitvoeren. Dan gaan ze hem helemaal vol tanken en weer leeg laten lopen. En dan gaan ze dus goed meten met 89 sensoren aan de buitenkant van die tank op allerlei plaatsen om te kijken wat er dan precies gebeurt. En dan kunnen ze beter inschatten wat er dan gebeurt met die isolatie en wat ze daar dan moeten doen. Dus ze nemen echt even de tijd om het dus allemaal goed te bekijken. Dan nog even de satellieten nalopen. Zo, Oscar 7 doet het prima. Nog steeds, blijft mooi werken. Elke dag wisselt hij weer van mode. Oscar 11, zoals vorige week al verwacht, zou op 10 december terugkomen. En inderdaad, halverwege de dag 10 december schakelde hij weer in. En zo zal hij dus wel weer 10 dagen blijven lopen. Dus tot de 20ste. Dus die zendt weer volop telemetrie op 2 meter, 145,826. De verschillende andere bekende satellieten doen het allemaal weer prima. Oscar 27, 29, allemaal goed. 50, 51 en 52 ook. Oscar 67 dus, maar ja, komende week dan niet voor onze regio. Oscar 68, prima. Oscar 32, die zit weer in emergency mode met zijn telemetrie. Oscar 44 zijn toch weer in deze periode, blijkbaar een gunstige periode, weer telemetrie uit. Dus die is wel weer wat te ontvangen. Delphi C3, Oscar 64 dus, die zendt volop telemetrie. Space Station is eigenlijk de hele tijd nu in bedrijf met Beckett op 2 meter, 145,825. Dus regelmatig goed te ontvangen. Dat zijn dan zo'n beetje de zaken van deze week. En dan gaan we eens kijken of het hier en daar allemaal goed aangekomen is. PNKIH en de club PA0 DLO. Okidokie. Ja, eens even kijken bij Frans dan. RxJ DLO.
Ja, het is allemaal prima overgekomen, Nico. Alweer een hoop, hè. Een paar dingetjes had ik al van je meegekregen, maar verder uitstekend. Bedankt voor het nieuws. En overigens, Rob, heb ik helemaal nul hier, hè. Ik krijg er niks van mee.
Nee, die zit met zijn portofoon beneden. Die horen jullie dan niet, hè. Dus vandaar. Eens even kijken of die er nog is dan. ITR Portabel per 0 DLO. Ja, net.